Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij Jacobus 1, de versen 13 tot 18. En dan is de kerntekst, die staat er ook inderdaad midden tussenin, dat is vers 16. Dat is de kerntekst. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Dat is de kerntekst. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Gemeente, als de apostel Paulus ergens schrijft, dwaalt niet, dan zit er onweer aan de lucht. Dan heft hij het straffe vingertje op. Ik zal u een paar voorbeelden daarvan geven. In dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15 over de opstanding der doden, dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. In zijn brief aan de Galaten, dwaalt niet, wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. En nog een keer in de Korinthebrief, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog die bij mannen liggen, zullen het koninkrijk God beërven. Hoort u dat? Zomaar drie voorbeelden van dat dwaalt niet bij Paulus. En dan volgt er een zeer krachtige, zeer ernstige vermaning en waarschuwing. En dat is hier bij Jacobus niet anders. Dwaalt niet. Maar het is wel een vermaning, een ernstige vermaning, uit de liefde vandaan. Want er staat meteen achter, mijn geliefde broeders. Mijn geliefde broeders. Ja, dan pas kun je ook ernstig vermanen, hè? Dan pas kun je ook ernstig vermanen, als je het uit de liefde doet. Alles wat uit de liefde niet is, dat is waardeloos. Een klinkend metaal, een luidende schel, zou Paulus zeggen. Hoe meer liefde, hoe ernstiger de vermaning kan wezen, dan kan het wat lijden dat je elkaar de waarheid zegt, als het maar uit de liefde gebeurt. En als de liefde er niet bij is, houd dan maar alsjeblieft je mond. Houd dan je mond maar. Je zou er meer kwaad mee kunnen doen dan goed. Als je dan wat zou zeggen, alleen uit de liefde kun je ernstig spreken. En wat was er dan te dwalen? Dat hij zo met nadruk het vingertje heft, dwaalt niet. Nu gemeente, ze hadden daar onder die Joodse christenen die in de verstrooiing leefden, kennelijk een totaal verkeerde kijk van op wat er nou van God komt en wat niet. Wat komt er nou van God en wat komt er nou niet van God? Daar hadden ze een totaal verkeerd zicht op. Daar dwaalden ze dus in en dat moeten ze zeer beslist niet doen en ook niet blijven doen. Paulus had het gehad over de beproevingen. Ja, en beproevingen die komen van God. Hij had ze daar wel even op moeten wijzen, hè. Ach, dat voor grote vreugde, mijn broeders, als je in die beproevingen, die verzoekingen valt, hè, die beproevingen. Ja, ach, dat voor grote vreugde, mijn broeders, want er is een groot nut aan verbonden. Ze moesten daar wel op gewezen worden. Kennelijk hadden ze dat ook zo erg niet in de gaten, dat de beproeving van God kwam en een goede bedoeling had. Maar ik zei pas al in een van de vorige preken, Iedere beproeving, als die over je komt, behelst ook altijd een verzoeking. Een verzoeking om het er maar bij te laten. Zoals de Heer Jezus dat in de gelijkenis zegt, over het zaad dat op een steenachtige plaats valt. Dat lijkt allemaal even goed te gaan. Er lijkt een plantje te ontstaan. Maar de zon gaat op. Begint te branden, zoals nu. Buiten in de natuur, volop. En het plantje verdort. Er zit immers geen ondergrond onder. Er is maar een slap wortelgestel. Dus dat plantje dat gaat dood. En dat betekent, zegt de Heer Jezus dan, hè, dat er mensen zijn die wel voor een tijd geloven, maar als er dan verdrukking komt, beproeving komt, dan worden ze terstond geërgerd. Dan komen ze te val en dan laten ze het erbij zitten. Hè, zo is de weg van het zaad, zegt de Heer Jezus. Het zaad dat op de steenrots valt. Als er beproeving komt, dan wordt dat al gauw een verzoeking. Een verzoeking om er maar helemaal de brui aan te geven. En God en zijn woord vaarwel te zeggen. Nou, hoe vaak zien we dat nog niet gebeuren, hè? Hoe vaak zien we dat nog niet gebeuren? Dan is de beproeving een verzoeking geworden. En wat gebeurt er dan vaak? Dan krijgt God de schuld. Dan is het al gauw, dan had de Heere maar niet dit moeten doen en dat maar niet. Is dat nou een God van liefde enzovoort enzovoort. Nou, u kent die praatjes wel, hè, die je dan menig keer hoort. Dan krijgt God de schuld. God krijgt overal de schuld van, hè. Ja, dat er zoveel ellende in de wereld is. Als er dan een God bestaat, hè, hoe kan er dan zoveel ellende in de wereld zijn? Enzovoort, enzovoort. Hè. God krijgt allicht de schuld. Wij weten zo gauw met dat vingertje naar God te wijzen. Nee, dat doen we niet altijd openlijk. En zeker niet in kerkelijke kringen, want we weten wel, ja, dat kun je eigenlijk niet maken met dat hardop te zeggen, maar diep weg, diep weg, diep weg geven wij God de schuld van zoveel. Zelfs Asaf, hè, Psalm 73, toch echt wel een kind van de Heere. Zelfs Asaf was er bijna toe gekomen. Hij had het ook zwaar. Zijn plaging was er alle morgens. En toen hij zag dat het de goddeloze zo goed ging, toen had hij ook bijna gedacht, laat ik maar een goddeloze worden. Want waar dient het dan allemaal voor, hè? Dan heb ik tevergeefs mijn hart gereinigd. Dan heb ik tevergeefs God gevreesd. Want als dit er nou de beloning voor is, laat ik het er dan maar bij laten zitten. Zo had hij even gedacht. Maar gelukkig was God hem tegengekomen met zijn woord. En hij had hem laten zien dat het de goddeloze niet echt goed gaat in deze wereld. Dat je toch maar beter de Heere kunt vrezen. Maar als ik gevallen was, zegt Asaf, als ik gevallen was, ja, dan zou ik trouweloos geweest zijn aan het geslacht van uw kinderen. Dan zou ik geen kind van u meer zijn geweest. Als ik echt toegegeven had aan wat er in mijn boze hart opkwam. Ik was een groot beest bij u toen ik zo dacht. Als ik daaraan toegegeven had, dan was het afgelopen geweest. Dan was ik geen kind van u meer geweest. Dan zou ik trouweloos zijn geweest aan het geslacht van uw kinderen. Gelukkig heeft de Heere hem daarvoor bij tijds bewaard. Nu, omdat wij dus zo gauw op dat spoor komen of zitten, moet Jacobus wel klare wijn schenken. En dat doet hij ook. Hij laat in dit gedeelte heel duidelijk zien, dwaalt niet, hè? Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Hij laat heel duidelijk zien, wat komt er nou van God vandaan en wat komt er nou niet van God vandaan. Nou, de beproeving kan bij God vandaan komen, dat hebben we al gezien. Maar de verzoeking dus nooit. Die komt niet bij God vandaan. De verzoeking om er de brui aan te geven. De verzoeking om dan maar het ruime sop van de wereld te kiezen. De verzoeking om dan maar in de zonde te gaan leven. Nee, die kan niet bij God vandaan komen. Waar komt die dan wel vandaan? U zult misschien zeggen, die komt natuurlijk van de duivel. Die zit altijd gereed om een mens af te trekken. Die zit nooit stil, en u hebt gelijk, hè? Die zit nooit stil. Die is altijd gereed, kijk maar naar Job, hè? Zegen God en sterf. Dat was de opzet van de duivel. En wat de vrouw van Job deed, dat was puur spreekbuiswezen van die duivel. Advocate van de duivel was ze. Die zat gereed om Job los te weken van de Heere, want dan had hij gelijk. Dan had hij gelijk, ziet u wel, hij dient u alleen maar voor de heb. Nou, ziet u wel, alles weg, Job ook weg. Ik heb gelijk gekregen, had de duivel dat kunnen zeggen. Dus die zit inderdaad altijd wel klaar. Toch gaat Jacobus, gemeente, toch gaat Jacobus hier die weg niet op. Hij spreekt hier niet over de duivel. De rol van de duivel in de verzoekingen, daar spreekt hij hier niet over. Niet dat hij dat zou willen ontkennen, ongetwijfeld niet, maar hij spreekt er hier eenvoudigweg niet over. Jacobus wijst ons hier op een heel ander aspect als het gaat om de verzoeking en hoe het nou komt dat wij in die verzoeking terechtkomen, daarin vallen en struikelen en ermee worden meegezogen. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Nou, Jacobus die zegt ronduit dat dat aan onszelf ligt. Dat ligt aan onszelf. Het ligt in ieder geval, en dat moeten we heel goed weten, nooit aan God. Jacobus doet hier alle moeite van de wereld om God daarvan vrij te pleiten voor de volle 100%. Het ligt in elk geval nooit en te nimmer aan God. Kijkt u maar wat er staat. Niemand als die verzocht wordt moet zeggen, ik word door God verzocht. Hè, dat God de hand daarin heeft. God heeft daar de hand niet in. En hij voegt er zelfs nog iets bij. Hij zegt, hij kan niet verzocht worden door het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. God is immuun. Zelf is die immuun voor iedere verzoeking. Dat is natuurlijk zo. Niemand kan God verzoeken tot het kwade. Hij is onverzoekbaar, staat er eigenlijk. Hij is onverzoenbaar. Dat is immers helemaal in strijd met zijn natuur, het kwade. God kan niet zondigen. Hij kan niet zondigen. U zult misschien zeggen van, ja, hoe kun je dat nou beweren van de almachtige God, dat hij iets niet kan? Kun je dat eigenlijk wel zeggen, hè? Dat de almachtige God iets niet kan. Hij kan niet zondigen. Jawel, gemeente, dat kunnen we wel zeggen. Zoals er ook in de Bijbel staat dat God niet liegen kan. En dan betekent dat woordje kan, hij kan dat eenvoudig niet. Dat staat zo haaks op zijn natuur, dat kan hij eenvoudig weg. Niet. Als ik zeg, ik kan dat niet doen, dan kan dat twee dingen betekenen. Hè? Kan dat twee dingen betekenen. Dat ik er fysiek lichamelijk niet toe in staat ben wellicht. Of geestelijk niet toe in staat ben. Dat kan het betekenen. Ik ben er niet toe in staat. Maar het kan ook betekenen, ik kan dat niet maken. Ik kan dat gewoon van binnenuit, van harte niet verrichten. Ik zou het gewoon op zichzelf wel kunnen, maar ik kan het toch niet doen. Ik kan het niet doen, ik kan het moreel niet doen. Ik kan het vanuit mijn overtuiging niet doen. Zo zegt de Heer Jezus ook, dat hij niets kan doen zonder de Vader. Niets kan doen zonder de Vader. Nou, hij is toch ook de almachtige God? Zou hij dan van zichzelf ook niet alles kunnen? Ja, maar hij wil niets zonder de Vader. En daarom kan hij het eenvoudig niet, van harte niet. Hij kan niets doen zonder God. Hij wil niet op eigen benen staan. En daarom kan hij niets doen zonder de Vader. Nou, zo staat het ook hier, dat God niet kan verzocht worden met het kwade. Dat is immers een onmogelijke zaak van binnenuit. En hij zelf verzoekt natuurlijk gemeente, dat begrijpen we wel. Hij verzoekt niemand anders. Als mensen kwaad doen, dan doen ze dat altijd van zichzelf. God verleidt er niemand toe. Hij kan wel eens iemand aan het kwaad overgeven. Laten varen in de gedachten van zijn hart. Zodat de Heere God niks meer in de weg legt om het allemaal maar te volbrengen. Zoals in Psalm 81 staat, ik liet hen varen in de gedachten van hun boze hart. Dat kan wel zoals hij Farao ook zijn hart verstokte, maar dat was omdat die Farao zelf zijn hart al zo vele keren verhard had. Liet de Heere God, hij trok zijn hand helemaal van die Farao af. Dat kan dus wel, maar dat betekent niet, zeker niet, dat God ooit schuld heeft aan het kwaad wat er gebeurt. God heeft geen enkele schuld gehad aan wat Farao daar in Egypte allemaal met Mozes en de Israëlieten heeft uitgespookt. Daar heeft de Heere geen enkele schuld aan gehad. Dat lag helemaal voor rekening van het volk zelf. Dus gemeente, we kunnen God nooit de schuld geven. Als er onrecht gebeurt in de wereld niet. Maar ook als ik zelf onrecht doe niet. Maar kan ik nooit tegen de Heere zeggen, ja, maar u had er me van kunnen weerhouden. Dat is niet eerlijk, hè. Ik doe dat. Ik doe dat kwaad. Als ik iemand een klap geef, dan kan ik toch niet zeggen, ja, de almachtige God was toch wel in staat geweest om mij de handen thuis te laten houden. Ja, dat zou hij zeker gekund hebben, hè. Maar dat betekent nog niet dat God medeplichtig is aan mijn daad. Ik heb die klap uitgedeeld. Het zou niet eerlijk zijn, hè, als we dan God daar op een of andere manier de schuld van zouden geven. Al het onrecht, alle ellende die er op de wereld is, wij hebben gezondigd. We moeten dat God niet in de schoenen schuiven. Wij hebben gezondigd. Wij hebben deze wereld aan lager wal geholpen. En alles wat ik aan kwade dingen doe, hoe komt dat, zegt Jacobus, de broeder des Heren. Hoe komt dat, waar komt dat vandaan? Je wordt door je eigen begeerte meegelokt, afgetrokken en verleid. Aangelokt door het kwaad. Het kwaad, gemeente, begint altijd in de begeerte, de zondige begeerte van de mens. Dat zie je al in het paradijs, hè. Eva zag. Eva begeerde. Eva nam. En de zonde was geschied. Ze zijn de dood gestorven, ter plekke. God kwijt. het waarachtige leven verloren. De geestelijke dood gestorven op datzelfde ogenblik. Adam en Eva. Een ander voorbeeld. Denk aan Achan, die stal van de buit van Jericho. Hij zag daar goud en een sierlijk Babylonisch kleed. Hij zag het. Hij begeerde het. Hij nam het. En de banvloek was niet alleen over hemzelf gekomen, maar ook over het hele volk. Ogenblikkelijk. En dus het begint met de begeerte. De begeerte van het vlees. Het woord begeerte wordt in de Bijbel bijna altijd in een negatieve zin gebruikt. Ook bij Paulus, hè, heeft het ook altijd over de begeerten van het vlees tegenover de vruchten van de geest. De begeerten van het vlees. Het vlees begeert maar, begeert maar, begeert maar. Gij zult niet begeren. Tiende gebod. Gij zult niet begeren. De klap op de vuurpijl. Als je al dacht dat je in die negen geboden nog overeind zou kunnen blijven, dan krijg je bij het tiende gebod de genadeklap. Paulus die is gestorven toen hij besefte dat ook de begeerte zonde was. Zo schrijft hij in Romeinen 7. Toen ben ik gestorven, toen ik zag dat de begeerte al tot het kwaad. Dat het hier in mijn hart kan opkomen om tegen God te zondigen. Dat is al zonde. Al voordat je het al gedaan hebt. Is het al zonde dat het sowieso in je op kon rijzen om zoiets te doen? Dat de begeerte, de lust tot enig kwaad in een mens gevonden wordt, dat is al zonde. En daar begint het, gemeente. Dat is de broedplaats van het kwaad. Het boze hart, het gedichtsel van des mensenhart is boos van zijn jeugd af aan. Dat het hier oprijst en begint te woelen. Dat is een misjeboel. Dat is de kraamkamer van het kwaad. Want hoe gaat het dan? Hoe gaat het dan? Nou, het staat er, hè. De begeerte, als die eenmaal zijn zin heeft gekregen, ontvangen heeft, als die begeerte, als daaraan toegegeven wordt. En hoe vaak gebeurt dat niet, hè? Dat we iets begeren tegen Gods wil. Tegen zijn geboden in. En dat we voor onze eigen begeerte bezwijken. Er niet tegen strijden. Onvoldoende tegen strijden. Onvoldoende wakker. Om de begeerte te beteugelen. En dan laat maar. Doe het maar. Dan gaan we overstag. En hoe treffend wordt het hier beschreven, dat proces. Net zoals bij Eva en bij Achan. Zo gaat het miljoenen, miljarden keren. Meegelokt. Afgetrokken van het goede. En als de begeerte eenmaal zijn zin heeft, dan baart hij de zonde. Ja, dan komt er de zonde uit voort. Dan komt er de zonde uit voort. En als de zonde voleindigd is, als die uitgeleefd wordt, als die zijn zin heeft gekregen, ja, en dan is zonde gewoonlijk een blijvertje. Als je eenmaal aan de zonde bent verslingerd geraakt, dan krijgt die voortdurend zijn zin, dan wordt de zonde voleindigd in de mens, dat wordt een heel complex. Waar je in vastroest. Waar je door wordt omkapseld. En dan is het einde. Dan baart hij de dood. En voor baren staat er dan een woord. Een bijzonder woord in de Griekse taal. Dat is eigenlijk zoiets als werpen. Hè? Je zegt ook niet dat een leeuw welpen baart. Maar hij werpt welpen. En een hinde bij het onweer, Psalm 29, De hinde werpt haar jongen. Als de Heere zijn stem in de donder laat horen, dan werpt de hinde haar jongen. En zo staat er in Psalm 29. En dat woord voor baren, dat bijzondere woord voor baren, wordt hier gebruikt. Dat tweede baren, dat hij de dood baart, dat betekent eigenlijk krachtig baren. Zoals een leeuw zijn welpen werpt. Dat noemen we een worp. En dan is het baren een werpen geworden, een worp geworden. En zo gaat het met de zonde ook. Dan komt de zonde in al zijn kracht in de dood, vindt dan de zonde zijn voleinding. Begeerte, zonde, dood. Zo gaat het. En dan niet denken dat het Gods schuld is, hè. Niet stiekem weg doen zoals Adam deed, de vrouw die jij bij mij gegeven hebt. Had u ze mij maar niet moeten geven. Wat gemeen, hè. Om via een slinks omweggetje toch ook nog een deel de Heeren in de schoenen te schuiven. Had u ze mij maar niet moeten geven. Geen smoesjes, hè. Iedere zonde. Ieder afgaan van de Heeren. Ieder luisteren naar de stem van het kwaad. Iedere begeerte die hier in het hart oprijst en die zijn zin krijgt, waar niet tegen gestreden wordt, die zijn zin krijgt, die baart de zonde. En als die zonde innestelt, ja, dan vindt er uiteindelijk een worp plaats. En dan komt de dood tevoorschijn. En dat is onze eigen schuld. Eva wou het nog even op de slang werpen. En ja, dat was ook niet helemaal onwaar. Maar ze probeerde zich er wel achter te verschuilen. Ze had moeten zeggen, ik heb het gewoon gedaan. De slang had wel zijn rol gespeeld. Maar Eva had ernaar geluisterd, terwijl dat helemaal niet hoefde. En Achan die had gestolen van de buit van Jericho. Wij moeten niet zo gemeen zijn om het te proberen toch in de schoenen van God te schuiven. Een dronkaard, die kan toch ook niet zeggen, dat had de Heere me maar geen dorst moeten geven. Dat is toch vals? Dat had de Heere me maar geen dorst moeten geven. En daarom pimpel ik zoveel, daarom kijk ik zoveel in het glaasje. Want ik heb veel dorst en ja, dan had de Heer me maar geen dorst moeten geven. En een arme die gaat stelen, die kan ook niet zeggen, ja, dan had de Heer er maar voor moeten zorgen dat ik niet arm was. Dat zijn allemaal van die uitvluchten, hè. En die uitvluchten, die zijn er 1001. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle zonde komt van beneden. Alle zonde komt bij ons vandaan. En geen enkele van God. Ik zal mijn schepper gerechtigheid toewijzen. Bij God wordt het onrecht nooit gevonden. Zullen we straks zingen uit Psalm 92. Bij hem wordt het onrecht nooit gevonden. Zelfs niet in het minst. Hij is zelf met het kwade niet te verleiden. En hij verleidt ook niemand. Dus zullen we dat nou om te beginnen maar eens vaststellen. Al het kwade komt niet bij God vandaan. Dat komt voort uit onze boze natuur. Dan hebben we al heel wat reden om ons te verootmoedigen, nietwaar? Om onze schuld te erkennen en te belijden. Om in te zien wie we zijn. Die begeert al. Het tiende gebod, dan gaat het mis. Absoluut mis. En dan ook de daad. Kijk, denk eens aan Kaïn en Abel. Kaïn had Abel al doodgeslagen voordat hij hem doodsloeg. Toen hij een hekel aan zijn broer kreeg. Toen had hij hem in zijn hart eigenlijk al gedood. Dat was de begeerte. En toen de daad. En toen was het daar ook letterlijk de dood. Ja, de dood van Abel dan. Maar ook de dood van Kaïn. de eeuwige dood als God het niet verhoedt. En dan staat er die zin, hè, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. En ik zei, dat is de kernzin, hè, de kernzin. En waarom is dat nou de kernzin? Omdat hetgeen wat erop volgt, er ook helemaal mee te maken heeft. Ze dwaalden kennelijk ook nog in een andere zin. Ze schreven het kwaad aan God toe, het kwaad van de zonde en van de verzoeking, schreven ze aan God toe. Maar ze vergaten kennelijk ook het tegenovergestelde. Alle goede gaven en alle volmaakte giften, die is van boven. Die juist wel, die is van boven. Van de Vader der lichten afkomende. Dus, wat staat hier? Alle kwaad is niet uit God, dat is uit ons. En al het goede is niet uit ons, maar dat is uit God. Het is beide waar. En gemeente, dan zien we dus dat er een volledige waterscheiding is. Een volledige dichte waterscheiding tussen God en ons. Hij is goed. 100% goed. Hij doet goed. Geen kwaad. Wij zijn 100% kwaad. En geen goed. Dat is geen lap van tweeërlei stof. 80% wol, 20% polyester. Hè? Dat staat wel eens in die labeltjes. Hè? Als je in een vest kijkt of zo. Of in een jasje. 80% scheerwol, 20% polyester. Hè? Dat is een kleed van tweeërlei soort stof. Soms ook wel eens drieërlei, vierderlei. Kan ook allemaal. De Israëlieten mochten dat niet aan hebben. Dat lees je in het boek Deuteronomium. Geen kleed van tweeërlei stof zal aan uw lichaam zijn. Je zult uw akker, één en dezelfde akker, ook niet tegelijkertijd met tweeërlei soorten zaad door één vermengen. Dat mag niet, hè. Dat was een voortdurende herinnering aan de Israëlieten van de volkomenheid Gods. Hè. Dat was iets onder de ceremoniële wet. Dat hoeven wij nu niet meer te onderhouden. Dat was iets onder de ceremoniële wet om het oude volk te onderwijzen. Maar het gaat daar om de volmaaktheid, hè, waar het volk Israël dus ook in de praktijk van het dagelijks leven, bij de kleren die ze aantrokken, bij het bezaaien van hun akkers, aan werden herinnerd dat zij iets over de volmaaktheid van God. En als het nou gaat over goed en kwaad, gemeente, dat is geen lap van tweeërlei soort stof, hè, dat God wel goed is, maar toch ook nog een beetje kwaad, en wij zijn kwaad, maar toch ook nog wel een beetje goed, geen sprake van. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, dwaalt niet. God, enkel goed, 100% goed, 0% kwaad. En wij mensen, 0% goed, 100% kwaad. Want alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is, nog schaduw van omkering. God is de Vader der lichten, gans geen duisternis is in hem. Hij is de Vader van het natuurlijke licht en van het geestelijk licht. Enkel licht, hè? God enkel licht. God is gans en al licht. Er zij licht, er was licht. Zo is God. En bij God is ook geen verandering. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd, staat er in de profeet Maleachi. God is niet een windvaan, zoals wij dat zijn. Zoals de wind waait, waait mijn jasje. God is niet zo onbetrouwbaar als wij mensen. licht. Waarachtigheid. Hij verandert niet. Hij verandert nooit. Geen zweem van omkering. Geen zweem van omkering is er bij God. Dat je zegt van, ja, nou, hoe is de Heer nou vandaag? Is hij net zoals gisteren? Dat is een onzinnige vraag. En zal hij morgen en overmorgen, zal hij dan misschien toch nog weer anders zijn als vandaag of gisteren? Nee, onzinnige vraag. Over 20 eeuwen is de Heer God, als de wereld er dan nog is, is hij net zoals nu, hè? Is hij net zoals nu? Hè? God onveranderlijk. Onveranderlijk. En de omstandigheden waarin wij leven, die kunnen veranderen. Maar God verandert niet. God verandert nooit. Enkel licht en dan blijft hij. Blijft hij. Hij blijft altijd dat volle licht. En daar komt de goede gave uit voort. Nou ja, aan wat voor gave moet je dan denken? Wij zeggen wel eens, als het een tijd lang droog is geweest, en het is nu ook droog, en het begint te regenen, dan zeggen wij het ook wel eens, al het goede komt van boven. Ja, en dat is waar. Ook dan komt de regen van boven, bij God vandaan. En dat wordt dan ook ervaren door de landbouwers als goud. Dan regent het goud, zei mijn vader wel eens. Het regent nou goud. Ja, en die had gelijk. Hè, want de akkers die wachten dan op regen. Dat komt van boven. De kinderzegen komt van boven. Niet waar? Niet waar? Komt van boven. Alle dingen komen van boven. Alle goede gaven. En dat niet alleen, het staat er zo dubbel, hè. En alle volmaakte giften, hè. Want Jacobus, die heeft echt niet alleen maar aan de tijdelijke dingen gedacht. Aan zegen en overvloed en voorspoed en eten en drinken, ja, dat is allemaal waar. God doet aan al zijn schepselen wel. Hij onderhoudt mens en beest, allemaal van boven, zeker waar. Van de Vader der lichten komt het vandaan. Maar ook alle volmaakte giften. En u voelt wel dat er niet voor niets afzonderlijk bij staat. He, goede gaven en volmaakte giften komt van boven. En die volmaakte giften, wat bedoelt u daar nou mee dan? Wel, gemeente, daar bedoelt u ongetwijfeld mee de gaven van zijn genade. Want kijk maar in vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord der waarheid. En dat komt echt niet uit u vandaan. En uit mij vandaan. Echt niet. Die natuurlijke gaven, die komen niet van ons vandaan. Wat is er wat wij niet ontvangen hebben? En als je het ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had, zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Alles ontvangen. Maar die geestelijke gaven, daar zeker, die zijn nimmer, nooit en te nimmer uit mij. En ook niet uit u. Die komen allen ook van de Vader der lichten vandaan. En dan denkt dus Jacobus in de eerste plaats aan de geweldige gave van de wedergeboorte. Ziet u dat? Ook Jacobus spreekt over de wedergeboorte. Dat wist u misschien niet. U had misschien gedacht dat alleen de apostel Johannes daarover geschreven had, hè, met Nicodemus en zo, en de eerste Petrusbrief, hè, wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door de opstanding van Christus uit de doden, schrijft Petrus. Maar kijk eens, ook Jacobus, hè, ook Jacobus, de broeder des Heren, spreekt hier over gebaard. En dan staat er weer dat aparte woord, geworpen, zoals een leeuw zijn welpen werpt. Hij die werpt de welpen. Een worp is het. Een krachtig geboren worden. Naar zijn wil heeft hij ons geworpen door het woord der waarheid. En zoals dus de zonde, als die zijn beslag gekregen heeft, de dood werpt, daar tegenover staat, zo werpt God zijn kinderen. De zijne, die hij wederbaart. En dat eerste, dat is het kwade, dat is van ons. Met die zonde, dat werpen van de dood, dat komt het ons. En dat tweede komt het God. 100% uit God. Het eerste 100% uit ons, het tweede 100% uit God. Ja, gemeente, ik zei, dat is wel verootmoedigend, hè. Verootmoedigend dat al het kwade uit ons komt. Geen kleed van tweeërlei stof. Enkel onze schuld. En dat alle genade, ook de wederbarende genade, dat je een nieuw mens mag worden, kunt worden. Dat niet uit u vandaan komt, hoor. Dat komt niet uit u vandaan. En ook niet uit mij. Dat is niet uit de wil des vleeses, niet uit de wil des mans. Maar dat komt uit God vandaan. Hij schrijft ook Johannes in zijn evangelie, het eerste hoofdstuk. Hè, die uit God geboren zijn. Dat komt uit God vandaan. Daar wordt ons dus alle roem ontnomen. Hè. Alle roem wordt ons ontnomen. Hij spreekt hier met de namens alle gelovigen. Hij heeft ons gebaard. Ons gebaard. En hij ontneemt al de gelovigen op zichzelf. Alle eer en roem daarvoor. Hij zegt dat is nou helemaal, helemaal Gods werk. Want alle volmaakte giften, alle goede gaven, alle volmaakte giften. Zeker, zeker dat werk van de wedergeboorte. Dat is Gods gave. Ja, zegt u, daar heb je het weer, hè. Daar heb je het weer, hè. Een mens kan er niks aan doen. Het is enkel Gods gave. Ons wordt alle roem ontnomen. En dan moet je het maar zeker gaan zitten afwachten. Of het dan gebeurt, ja of nee. Daar hebben we het weer. Het bekende verhaal dat we altijd gehoord hebben misschien. Dan moet je het maar afwachten of het je geschonken wordt. Want als het zo gaat, dan zal het een tref wezen. Er staat, gemeente, hij heeft naar zijn wil, hè, puur naar zijn wil, puur naar zijn welbehagen. Daar is het uit voortgekomen. Zijn eeuwig welbehagen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, wedergeboren doen worden, geworpen. Door het woord der waarheid. U denkt misschien bij wedergeboorte, er moet iets bijzonders gebeuren in mijn leven. Ik moet een stem uit de hemel horen of zo, of een engel moet ik zien. Of mijn huis moet afbranden. Maar zo gaat het niet, dat gaat niet met briefjes uit de hemel. Hier gebeurt het. Hier. Door het woord der waarheid, daar gebeurt het door. Door de prediking van het woord wederbaart God mensen. De prediking, het woord is het zaad der wedergeboorte, schrijft ook de apostel Petrus. Dat is het zaad, het onvergankelijke zaad van de wedergeboorte. Hier bekeert God mensen, hier maakt hij ze anders, hier werpt hij zijn welpen. En dat doet hij met kracht. Als het woord van het evangelie verkondigd wordt. Het woord van zonden en genade. De prediking van de verzoening. De prediking van geloof en bekering. Dan werkt God het uit in de harten. Zo doet hij dat. Zo doet hij dat. Door de prediking. En niet op een of andere spectaculaire manier of zo, hoor. Altijd door het woord. Altijd door. He, dus ga nou niet zitten wachten op een bijzondere ervaring buiten het woord om. Zo werkt God niet. Er staat met nadruk bij door het woord der waarheid. Zo werkt God. Hier moet je zijn. hier in Gods huis, onder de prediking van het woord. Als je dat niet doet, als je niet onder de prediking komt, dan ben je buiten het bereik van God om het in u te werken, hè, om die bekering, die wedergeboorte bij u te laten plaatsvinden. Dan ben je buiten het bereik. Je moet hier zijn en de prediking van het woord horen, aandachtig horen. En dat gebruikt God om dat baren, dat werpen in u te doen plaatsvinden. Die volmaakte gift. Het is niet uw werk, het is Gods werk, maar hij doet het door dat woord der waarheid. Zullen we dat goed onthouden? Opdat wij zouden zijn als de eerstelingen van zijn schepsel. Dat is een prachtige gedachte waar we mee mogen eindigen, gemeente. Dat als je dus gebaard bent door woord en geest, hè, want dat gaat altijd door woord en geest te samen. Altijd door woord en geest te samen. Als je dus gebaard bent tot een welp van God, geworpen, dan ben je de eersteling. De eersteling van een nieuwe schepping. Straks wordt de schepping vernieuwd. Hè? Hebben we een aantal weken geleden ook gezien. Uit Romeinen 8. Dat het ganse schepsel daar naar uitziet. Hè? Dat het vernieuwd zal worden. Maar de kinderen gods, die hebben daar het beginsel van. Die zijn de eerstelingen van die nieuwe schepsel. Van die nieuwe schepping. In de wedergeboorte vindt het begin plaats van de totale vernieuwing van de hemel en van de aarde. Van de ganse schepping. Zij zijn als het ware. Hè, als het ware. Er staat het woordje als, staat schuin gedrukt in mijn Bijbeltje. Maar dat moest eigenlijk niet schuin gedrukt staan. Want het staat wel terdege ook in het Grieks. En als een woordje schuin gedrukt staat in onze vertaling, betekent dat gewoonlijk dat het erin gevoegd is, hè? Ter verduidelijking. Nee, dat is hier niet het geval. Het is niet ingevoegd ter verduidelijking. Het staat ook in het Grieks. In zekere zin betekent het woordje als. In zekere zin zijn wij eerstelingen, hè? Denk aan de aardappels, de eerstelingen. Hè? De eerstelingen van de aardappeloos, de eerste aardappels die heten vroeger werden die veel verbouwd, ook nog wel tegenwoordig de eerstelingen van zijn nieuwe schepping. En dat is nog alles zijn uit. Dus gemeente, we ronden af en vatten samen. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, schrijf nou geen enkel kwaad aan God toe. Enkel aan jezelf. Die begeerte. Daar begint het mee. En als God het niet verroet, dan eindigt het met de dood. Met de dood, de eeuwige dood. Als God het niet verroet. En het goede, al het goede, het gewone goede van iedere dag, maar ook vooral dat geestelijk goed, die volmaakte giften. Is het uit mij voortgekomen? Alles gekregen. Alles gekregen. Slechts gekregen. Een volmaakte gift. Hij heeft het naar zijn welbehagen. Zijn welbehagen alleen gedaan. Niet wij. Niet u. Niet ik. Het goede is 100% van God. Het goede wordt bij mij, bij u, van nature, niet gevonden. Al het goede wat er bij ons komt, is allemaal door hem gewerkt. Zullen we het daar maar eens gewoon op houden? Zullen we het daar maar eens gewoon helemaal volledig op houden? Dat is zeer verontmoedigend. Zeer verontmoedigend, maar ook zeer Godverheerlijkend. Beide. Zeer verontmoedigend voor ons. Hè? Niks ging goed uit mij. Maar wel alles uit God. Hij doet het. Hij doet het werkelijk, gemeente. Anders had hij hier ook niet staan. Hij doet het werkelijk. Door het woord en waarheid. Woord en geest. Dan deelt hij die goede gaven uit. Enkel van hem. Amen.